Welkom vanmorgen in deze dienstgemeente. Enkele mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdagavond komt de Bijbelkring Berea weer bijeen. Vrijdag aanstaande kunnen de Pniel-contacten worden afgehaald. Collecten in deze dienst zijn bestemd. De eerste voor de kerk, de tweede voor een kerkelijke kas, in dit geval kerkjeugd en onderwijs, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Schriftlezing voor vanmorgen is uit het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 17, Paulus in Athene, Handelingen 17, vers 16 tot en met 34. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand één keer begon. Genade en vrede met u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 96, de versen 1, 3 en 4. Wij horen, gemeente, naar het gebod van de Heer onze God, zoals we dat lezen in Deuteronomium 5 en een enkel woord uit Deuteronomium 6. En wij zingen in antwoord daarop Psalm 86, de versen 3, 5 en 6. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vader heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg uit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere nu in om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur. En u klom de berg niet op. En hij zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Thank you. Gemeente, we gaan nu eerst in gebed tot de Heere. Om de Heere te danken dat Hij ons op deze zondag hier samenbrengt. Om ons voor Hem te verootmoedigen. En om de Heere te bidden om zijn zegen voor ons in deze dienst. Laten we samen bidden. Barmhartige en trouwe Heere, wij danken U uit heel ons hart dat U ons hier vanmorgen bijeenbrengt. Wat een vreugde. Dient de Heere met blijdschap. Daar worden we toe opgeroepen in de psalmen. Het is goed om Uw naam te loven. 'S morgens Uw goedertierenheid, in de nacht Uw trouw te bezingen. Heere, het is goed om U te loven. Wij zijn ervoor geschapen om U te erkennen en lief te hebben, te belijden en te dienen. We danken U, Heere, dat U ons als mensen niet zoals de dieren van de ene dag in de andere laat rollen. Maar dat U door de tijd heen iedere week opnieuw dat teken inkerft, die herinnering aan de schepping, aan de uittocht, aan de grote toekomst, de grote Sabbat die uitstaat. U hebt de eeuw in ons hart gelegd. U hebt ons gemaakt tot mensen die niet maar leven in het hier en nu en daar dan ook zich helemaal in verliezen. U hebt ons gemaakt om te leven op de adem van uw stem. Heren, als wij vanmorgen hier zijn, we hebben samen gehoord naar het woord dat Israël van u gekregen heeft. We hebben ook gehoord dat Israël niet dichterbij durfde te komen, want de stem was uit het vuur. Het was niet zo dat we even dichtbij kunnen komen en dat we over u op een familieachtige manier kunnen spreken. U staat niet maar naast ons. U bent de Heilige en wij kunnen u niet naderen. En dan klinkt uit dat vuur die stem: ik ben de Heere, uw God. Wat een belofte, wat een evangelie. Wij bidden u, Heere, dat wij vanmorgen met elkaar ook dat evangelie mogen horen. En als we u daarom vragen, dan bidden we u dat we het horen zoals dat ook al geklonken heeft. Uit het midden van het vuur, als een boodschap die niet vanzelfsprekend is. Niemand kan tot u naderen zoals hij of zij is. In uw nabijheid moeten wij zeggen met de woorden van de psalm: als u onze zonde in gedachtenis houdt, als u in het recht wilt treden met ons, niemand van ons kan bestaan. Maar we zijn hier, Heren, omdat we geloven, u hebt het zelf gezegd, dat er bij u vergeving is. En we zijn hier omdat u beloofd hebt in de verkondiging van uw evangelie mensen naar u toe te trekken, te voeden, te sterken, te roepen uit het donker naar het licht van uw genade. Wij smeken u, wilt u dat vanmorgen ook doen? Laat het woord van genade en vrede, van liefde en vreugde niet een goedkope boodschap zijn, maar een boodschap die een en al wonder en verrassing voor ons is. En laat niemand van ons er de schouders over ophalen of wegdutten of zich op andere dingen richten. Maar geef dat we u horen en ons laten verblijden en terechtbrengen door uw evangelie. Zegent u ons, Heren, in deze dienst om Jezus wil. Amen. Handelingen 17 vers 16 tot 34. En daarna lezen we Psalm 67 de versen 1 en 2. In het voorgaande gedeelte lezen we dat Paulus in Athene is, wacht op Silas en Timotheus. En dan begint de schriftlezing. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicureïsche en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of stenen, product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Gemeente, wij horen vanmorgen naar dit Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. En we richten ons heel bijzonder op het eerste deel van vers 28. Waar we horen dat de apostel Paulus zegt, want in hem, in God, in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. We zingen straks Psalm 147, de versen 3, 6 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik denk dat we het met elkaar er wel heel gauw over eens zijn dat dit heel raadselachtige en ook wel wat we noemen intrigerende woorden zijn. In hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Ik begin maar meteen met die tekst om te horen wat staat erin. Wij leven in God. Dat betekent dat van geen enkel mens, ook die mensen die buiten nu langsrijden en die u door de ramen ziet. Waar zijn ze heen onderweg? Komen ze laat terug van een feest? Gaan ze naar het sportsveld? Die mensen. En voor ons geldt dat er niemand is die ver bij God vandaan leeft. Iedereen leeft in hem. Dat betekent dat heel ons leven zich afspeelt door God omgeven. Aan alle kanten. Psalm 139. U kent de psalm, neem ik aan. U omgeeft mij van achteren en van voren. Ga ik naar de hemel, u bent daar, dodenrijk. Ook daar zou uw hand mij vinden. Er is dus niemand hier vanmorgen of hier buiten of waar dan ook ter wereld die ergens ver bij God vandaan leeft, aan de aandacht van God ontsnapt, buiten hem is. Wij leven in God. En dat betekent dus ook dat wie uit God wegvalt, uit het leven zelf wegvalt. Die drie woorden, want leven, bewegen ons, bestaan, zijn drie woorden, drie werkwoorden, die eigenlijk alle drie ongeveer hetzelfde zeggen. Het wordt alleen net even een kwartslag gedraaid, om zo te zeggen, maar het is drie keer eigenlijk hetzelfde. Wij bewegen ons in God. Ja, dat, dit is ongeveer hetzelfde, maar het voegt wel iets toe. Het betekent dat het niet zo is dat ik er ben. Dank u wel, heren, voor het leven dat ik van u gekregen heb. En nou moet ik aan de gang. Nou ga ik me bewegen, nou ga ik iets doen, dan ga ik iets neerzetten. Plannen enzovoorts. En dat is iets van mij, niet van u. Nou ben ik aan zet. Nee, wij bewegen ons in hem. Alles wat ik doe, waar ik mee bezig ben, is omgeven, is ingebed in Gods bewegen. God is de levende, overal en altijd actieve God. God kan niet stilzitten, zei men in de tijd van de reformatie. Wel, een van die heel karakteristieke uitdrukkingen. God is nooit een God op afstand. Dat maken mensen van hem. Maar is het niet? Misschien dat u of jij dat wel een beetje zo ziet. En dat je vanmorgen ineens denkt, hey, dacht even toen die tekst gelezen werd dat ik vrijblijvend en mooi wat kan luisteren. Dat het toch wel even een wat ander accent zou zijn. Niet zo van het zit mis in je leven, maar veel meer het zit goed in je leven. Nou, dan wil ik wel even luisteren. Maar als ik maar wel God dan toch een beetje op afstand kan houden en mijn eigen gang gaan. Nee, zit er niet in. U, jij beweegt helemaal in God. En je bestaat in God. Dat wil zeggen, er is geen plek in je leven, er is geen stukje van je leven. Je staat of valt met God. Laat ik het maar zo zeggen. Dat ik in God ben, dat kan nooit ergens ophouden. In God. Ja, dat moeten we wel even goed horen. In God. Er staat niet met God, zodat het God en wij zo zijn, of bij God. Nee, in God. En die woorden in God betekenen dat God de bepalende is. Natuurlijk, ik leef, ik denk, ik handel, ik doe van alles. Maar in hem leef ik. Wat er leven in mij is, is uit hem. Beweging, wat ik onderneem, het komt uit hem. en hele bestaan is uit hem. Wij zijn helemaal bepaald door God. Dat is wat de apostel hier zegt. Nou, als dat zo is, zijn we er dan? Dat zult u niet verwachten en dat is ook niet zo. Nou, ik neem zomaar aan dat u en jij dan een heleboel vragen hebt. Als wij inderdaad helemaal, als jij die gisteren toch al wat laat thuis was en hier met een enkel spijkertje in je hoofd in de kerk zit. Als jij, waarom deed dat trouwens? Maar goed, je wist toch dat kerk was? Zaak om erbij te zijn. Maar goed, jij die hier zit, u die hier zit, ik denk wel dat u vragen hebt. Wat wil dat nou zeggen? Wat betekent dat voor ons? Dit is niet iets wat je op iedere bladzijde van de Bijbel leest. Dit is niet wat je bij Paulus regelmatig tegenkomt. Er zijn wel mensen die zeggen dat dit niet Paulus' sterkste optreden was. Ja, maar het heeft de Heilige Geest wel goed gedacht. En zonder een kleine opmerking erbij. Hier zie je bij Paulus hoe het niet moet om ons dit als woord van God te geven. Laten we eens kijken hoe Paulus erbij komt. Dan krijgen die woorden ook betekenis. Gaan ze voor ons leven. Als je dit gedeelte leest, Paulus, vers 16, zijn geest raakte in hem geprikkeld. Zeg maar gerust, hij is helemaal ondersteboven. Dat staat van Paulus niet op andere plekken. Op die manier, je moet het ook je heel gewoon voorstellen. U en ik hebben dat ook wel eens, dat iets jou zo bezighoudt, je zo als een slag treft, dat je eigenlijk aan niks anders meer kunt denken. Ik stel me voor dat Paulus, als hij met degene die bij hem waren aan tafel zat en wat at, dat hij wat stil was. En dat je maar even op een knopje hoefde te drukken en dan barstte die weer los. Overal in die stad, afgodsbeelden, tempels, voorwerpen van verering. Je struikelde erover. En ook nog een keer ergens een altaar aan een onbekende God. Wat wil het precies zeggen? Nou, in ieder geval dit. Wat ze erbij dachten, wat Paulus erin geproefd heeft, dat is, ze hebben de hele leven volgezet met goden. Voor de wijsheid moet je daaraan denken, voor de handel aan die God. En tegelijkertijd is er een diepe onzekerheid aan een onbekende God. Je zou iemand vergeten kunnen hebben. Daar moet je toch niet aan denken. En dat die je terugpakt. Laten we dan maar een altaar neerzetten voor een onbekende God. Als Paulus hier zegt, in deze woorden, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, dan is dat omdat hij duidelijk wil maken. Dat is het eerste. God hoeft er niet bijgehaald te worden. En dat dachten ze daar in Athene wel. Ze maakten voor God dus, om zo te zeggen, een plekje daar in de stad. Je had je huis ook natuurlijk en je had de natuur en noem maar op. Maar je had ook plekjes, altaar, afgodsbeelden. Daar hield je even de pas in. Daar was die godheid, allemaal verschillende goden, die was daar vlakbij. Daar moest je eventjes, nou ja, wat je precies moest doen, even wat wierook branden of even een moment van inkeer of stilte of gebed misschien. Daar deed je even wat. Nou, wij leven vandaag in een tijd, gemeente, waarin we aan de ene kant zien een geweldige ontkerkelijking en ook een teloorgang van christelijke stijl van leven. Dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hoeft op zichzelf genomen niet. Maar ik zou ook niet weten wat erop tegen is. Dat je op zondagmorgen voordat je naar de kerk gaat, Psalm 100 leest. En dat je als gezin ervoor zorgt. Moest luisteren jongens, ik snap best dat jij vanavond naar trainen moet. En die cursus is er ook. Maar wij luisteren samen naar de Bijbel. Waarom zouden we aan tafel trouwens ook niet zingen? Wat is daarop tegen? Laat de buren het maar horen. Ook als het een tikje vals is, niet van schrikken. Dat je samen zingt, dat is iets heel goed. Maar het neemt af, denk ik. Het neemt af. We hebben het gevoel, dat is iets van vroeger. En we hebben nog niet iets voor vandaag weer gevonden. En er zit misschien ook iets onder. Ik weet niet hoe u dat hebt, hoe jij dat hebt. Dat je denkt van, hé, wacht even. Het is even een moment van de dag. Even de stropdas recht bij wijze van spreken. Even netjes zitten. Ga eens netjes zitten, Jan. We gaan Bijbel lezen. Nou ja, dat is het dan zo ongeveer. Even rechtop zitten en dan kun je weer je gang gaan. Dus wat daar gebeurde in Athene is niet iets van gisteren, dat is er vandaag ook. Dat je dus denkt dat God
Ja, die is er wel. Er zijn misschien ook wel een heleboel goden. Maar je hebt ook een heleboel speelruimte voor jezelf. Misschien zit jij hier wel vanmorgen. Dat je denkt van, nou, ik heb een leven en daar kan ik ook een heleboel aardige dingen mee doen. Die zijn ook helemaal voor mij levend. Als je mij daarnaar vraagt, nou, dan brand ik los. Ja, ik zit ook in de kerk, want ik besef ook wel dat het niet goed is als je dat... Ja, ik weet niet hoe ik het precies zeggen moet, maar je snapt het wel. Ja, ik snap het wel. Je moet niet langs God heen leven, precies. Nou, daarvoor zit ik even in de kerk. Oké. Paulus zegt hier, moest luisteren, het is echt niet zo dat God een God is die je even op zondagmorgen, vanmiddag is het trouwens weer dienst, dat je op zondagmorgen die God even zoekt. En misschien nog een keer door de week dat je even je handen vouwt. Je leeft in hem, je beweegt in hem. Je komt, zal ik het onaardig zeggen, je komt nergens van hem af. Hij is er altijd. Er is nergens een plek waar je je eigen gang kunt gaan. Altijd ben je in God. En ja, wat Paulus hier ook zegt, vlak voor onze tekst, denk er goed om. Denk ook niet dat God een God is die ons nodig heeft. Hè? Vers 25, hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Jongens en meisjes kennen wel een paar van die mooie verhalen uit de Bijbel. Van Dagon, die God van de Filistijnen in het Oude Testament, weet je wel. Daar hebben ze de ark van de Heere buiten gemaakt. De Filistijnen blij, we hebben die God van Israël klein gekregen. Maar dan ligt dat beeld voorover. Nou ja, met een heleboel moeite trekken ze dat met elkaar overeind. Vraag niet wat het van de ruggen gekost heeft. En de volgende morgen ligt het weer voorover. En dan met de handen eraf en het hoofd eraf. Nou, daar heb je helemaal geen ondertiteling meer bij nodig. Het is over met Dagon. En die ark die staat daar. God is niet in beeld, hij is de levende. Of denk aan de Baalpriesters die zichzelf helemaal kerven en van alles en nog wat uitsloven. Om maar hun God tot handelen te bewegen. God heeft iets nodig, dat zit er zo diep bij ons in. Misschien ook wel staat dat ons in de weg, het idee dat je in de kerk zit en dat je daar luistert en dat je toch het gevoel hebt, ik zou anders moeten worden, het zou eerst in mijn leven is dit moeten gebeuren en dat moeten gebeuren, voordat de Heere met mij te maken wil hebben. De Heere heeft niks van u nodig, in de zin van dat hij dat eerst moet hebben voordat hij verder kan. Is er niet, in hem. Leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dus dat is het begin. Paulus keert zich tegen een verkeerde kijk op God die er heel diep bij ons in zit. Die u of jij misschien ook wel herkennen. Maar als hij nou zegt, wij leven en bewegen ons en zijn in God, zijn we dan klaar? Is het dan goed? Nee. Nee, het is heel duidelijk dat hij, dat blijkt uit het vervolg, dat hij een boodschap heeft. Het stond even daarvoor ook al in vers 18. Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Hij vertelde hun niet, het is dik in orde met jullie en ruim gerust allemaal die altaren op en die tempels. En dan heb je verder er geen omkijking meer naar. Het zit goed met je. Nee, hij vertelt van Jezus en de opstanding. Dus... Het zit niet goed met die mensen. Maar hoe kan dat nou? Als wij in God leven, ons bewegen en bestaan, hoe kan dat dan dat het niet goed is? Ja, nou, je kunt eigenlijk niet duidelijker voor ogen hebben, gemeente, dat het probleem echt in ons ligt. U kent, kijk even naar de jongeren, misschien heb je dat ook wel gekregen voor je belijdenisdeen. Die een uitvoering van de belijdenissen van Augustinus. Dan staat hij misschien wel bij je ouders in de kast of zo. Helemaal niks op tegen om er eens even uit te pakken met die bekende eerste zin. U hebt ons geschapen tot u. Dat wil zeggen voor de gemeenschap met u. En onrustig blijft ons hart in ons totdat het rust vindt in u. Dus dat is het punt, hè? Dat is het punt. Het blijft onrustig bij ons van binnen. Als je nou eens om je heen kijkt in deze wereld. Wat wij graag vandaag waar willen hebben. Wat onze, nou ja, de hele gedachtenwereld van onze nieuwe regering natuurlijk ook is. Wat daarachter zit, dat is de gedachte. Moet je luisteren. Ja, er zitten nog wat mensen die naar de kerk gaan en op andere plekken samenkomen. Dat is prima, of misschien ook niet zo heel erg prima, maar vooruit doe je niks aan. Maar je, als je een beetje nadenkend mens bent, heb je God niet nodig. En ik heb er geen antenne voor. Ik heb het gevoel, en misschien zit jij ook wel in de kerk, nou het zo gezegd wordt. Dat is ook wel een beetje mijn leven. Ik heb er eigenlijk niet zoveel gevoel voor God en voor de Bijbel. Het laat mij eigenlijk toch min of meer koud, onbewogen, onberoerd. En, nou ja, je hebt ook mensen die hebben misschien ook wat meer, excuus, de vrouwen, oudere mensen of zo, kinderen ook nog. Maar als je gewoon iemand bent die midden in het leven staat, die iets neerzet, die succes afdwingt en noem maar op. Dan denk je aan God niet. Dan is God een heel eind weg. Dan kunnen we ook wel rustig zeggen dat we afscheid van hem genomen hebben. En dan zegt Augustinus, iemand die helemaal buiten God geleefd heeft. U hebt ons geschapen. We zijn uit uw handen voortgekomen. Allemaal persoonlijk. Voor het leven met u. En wat we niet waar willen hebben. Wij, moderne, zelfbewuste. Mensen die het helemaal in het leven zien zitten. Daar zit een heel stuk onrust in ons. En we willen daar niet naar kijken. We willen het niet waar hebben. We stoppen het weg. We drinken het weg. We spuiten het weg. We snuiven het weg. We praten het weg. We sporten het weg. Maar het zal weg. Dat lukt je niet, zegt Augustinus. Dat het gaat erom dat je rust vindt in hem. En ergens anders in die belijdenis, als je doorleest, dan kom je dat vanzelf tegen. Dan heeft hij daar een zinnetje. Toen ik dat voor het eerst las, toen heb ik echt mijn gedachten daar wel op gebroken. Dan schrijft Augustinus: Heere, u was al binnenin mij, maar ik was buiten mijzelf. U was al binnenin mij. U was al diegene, u hebt mij gemaakt. U zocht mij al. U stelde mij al grenzen, om het nou eens in de taal van dit gedeelte te zeggen. Of ik al tastende u zou vinden. Maar ik was vervreemd van mezelf. Ik leefde in een schijnwereld. Ik hield de stand op. Ik deed van alles en nog wat alsof ik dit was en dat. En ik had niet door. Ik besefte niet dat ik buiten u leefde. Ik was vervreemd van mijzelf. Dat is wel even iets om dat heel goed te zien natuurlijk ook, gemeente. Als wij vandaag meegaan met de gedachte dat je als mens volkomen en plezierig en uitnemend jezelf kunt zijn. Nou ja, dan heb je ook nog mensen die godsdienst nodig hebben. Jammer voor ze. Het is alleen maar lastig eigenlijk. Maar goed, vooruit. Maar je kunt helemaal op en top jezelf zijn. Goed in je vel zitten. En dat is het dan. Nee, zegt Augustinus. En hij heeft het ook hier vandaan uit de Bijbel. Dat is helemaal niet waar. Er is een diepe onrust in je. Je kent jezelf niet. Wat speelt er in de literatuur van mensen die met zichzelf overhoop liggen? Wat kom je in de kranten tegen, in het nieuws van mensen die dingen doen? Een jongen die zegt, ik stap uit het leven, want ik ben wel zo ongelooflijk beschadigd, stuk gemaakt. Wat voor wereld leven wij? Prikken wij er doorheen, door die zekerheden van ik? Nou, als er iemand goed in zijn vel zit, hier ben ik het wel. Dit is niet waar, kijk er eens achter. Praat eens met je vrienden en degene die het bureau tegenover u zit. Hoe is dat met jou? Jij bent een mens. Je beweegt en je leeft in God. God drukt op je hart. God is met je bezig. Je kunt niet tot jezelf komen, buiten God om. Dat is wat er bij Paulus onder zit. Maar het is niet in orde met je. Het is niet in orde met je. Oh nee. God, je leeft en beweegt en bestaat in hem, maar je bent weg bij jezelf. Het zit in jou scheef. En dan, hoe moet dat goed komen? Nou, er staat, we lazen het al in vers 18, ik wees er al op, dat Paulus vertelde over Jezus en de opstanding. En als je kijkt naar het vervolg, dan zegt hij in vers 31 dat God de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man
die hij daartoe aangesteld heeft en waarvan hij aan alle het bewijs heeft geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. In een man. Een mens. Je kunt je de vraag stellen, en ik doe dat ook maar hier, Paulus. Paulus, jij bent degene die ervoor opkomt dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. Hoe verstandig is het nou om dan hier in Athene te zeggen, een man, een mens? Nou, het is ook niet gezegd dat dat alles is wat Paulus gezegd heeft. En hij spreekt ook over de opstanding, over God die hem aangewezen heeft. Maar hij legt de nadruk erop dat hij een mens is. Er ligt in de kerkdienstgemeente vanmorgen ook de nadruk er niet op dat u en jij, jongeren, geacht wordt om, vanwege je ouders of omdat het zo hoort of omdat je misschien toch wat bang bent voor het oordeel van God. Maar, een stukje op te voeren. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat je, zit je hier misschien om je voor te doen, maar dat je het eigenlijk niet waar wilt hebben. Dat je hart en eind bij God vandaan is en zo leeg en zo koud als maar mogelijk is. Misschien dat je zegt, ik zou wel iets meer spiritualiteit willen of zo. Hè? Dat is een woord van vandaag. We hebben de maand van de spiritualiteit. Allemaal mensen die dan iets zoeken. Er is toch meer dan alleen dit platte leven. Ja, maar daar kun je wel helemaal jezelf bij blijven. En misschien kom je daar ook nog wel eens alleen jezelf in tegen. God komt in een mens naar ons toe. Als de Heer Jezus naar ons toe komt. Vanmorgen komt hij naar ons toe, gemeente. Dan komt hij naar ons toe niet als een programma van zo zou je het moeten doen en dit zou een stukje verdieping zijn in je leven. Hij komt in een mens naar u toe. Deze mens, zo heb ik jou bedoeld, zegt God. En in deze mens, in Jezus, die in jouw plaats de weg naar het kruis gaat. Die datgene wat allemaal mis is in jouw leven, jij leeft buiten jezelf. Arme tobberd. En je wilt het niet waar hebben en je houdt de stand op en je zet een grote mond op en je vindt jezelf een hele Piet. Maar het is natuurlijk de werkelijkheid. Je bent een mens van God vervreemd en van jezelf vervreemd. Wie durft zichzelf tegenkomen? Ik ben ooit een jaar legerpredikant geweest en hoorde van collega's die op het vormingscentrum werkten. Dat het eerste wat ze deden was, als die jongens daar kwamen, dat was toen, 30 jaar geleden, dat is vandaag niet anders. Dan zetten ze ergens neer, 10 man, en zeiden van ga op een afstand van een paar meter van elkaar zitten. Het duurt niet langer dan een half uur, eventjes rustig nadenken over je leven. Er is nooit een bijeenkomst geweest dat die jongens, 10, 20, hoeveel waren het, dat ook gered hebben. Ze waren altijd knullen van 20, 21 jaar of nog iets jonger, jankend naar buiten gelopen. Zet die dingen in je oren en die kedoenkedoenk aan, dan hoef je er niet over na te denken. Of happy hour. Of, zoals u dat kunt doen, 40, 50, u hebt daar ook uw methode voor. Ik heb het nou even over jongeren, maar dat is natuurlijk niet omdat ik alleen maar aan die jongeren denk. Maar dat geldt van ons allemaal. Die jongeren hebben het van ons afgekeken. Dat je je verstopt voor jezelf. Je verbergt. En je diepe onvrede. En je diepe met jezelf overhoop liggen. En die onzekerheid. Je praat er niet over. Op huisbezoek ga je weer even rechtop zitten. En dan zeg je weer even keurig de dingen waarvan je denkt dat ze van je verwacht worden. Alsof een goede ouderling daar niet doorheen prikt. En een dominee. En zo zit je dan in elkaar. God komt in een mens naar u toe. De Heer Jezus, van hem staat er dat hij toen hij de mensen zag, schapen zonder herder, werd hij innerlijk met ontferming bewogen. Wilt u er heel goed aan denken dat u vanmorgen niet weggaat voordat u gezien hebt de Heer Jezus, de goede herder, met ontferming bewogen over u, jou, mij. Iemand die van zichzelf een schaap is die geen herder heeft. Met ontferming bewogen. Een mens. En hij zegt tegen ons heel eenvoudig. We gaan er niet uitvoerig over praten, maar we weten allebei dat als we ophouden er doekjes om te winden, dat het zo mis zit in je leven. Dat je van jezelf vervreemd bent, Dat je een pad hebt, een manier van leven. Zonde noemen we dat. Buiten God om. En dat er ook geen redden meer aan is. Want die mensen die in God leven en zich bewegen en bestaan, die mensen komen niet bij God. Waarom? Omdat ze reddeloos buiten zichzelf zijn. In die ene mens, in de Heer Jezus Christus, komt de Heer altijd en ook vanmorgen naar u en jou toe en zegt: kijk eens, ik verwacht niet dat je dit en dat doet. Ik ben naar jou toegekomen. Ik ben naar jou toegekomen om je schuld te dragen. En dan vertelt hij, dat is de tweede Paulus, dan vertelt hij ook van de opstanding uit de doden. Wat is dat dan, opstanding uit de doden? Nou ja, dat is natuurlijk dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, natuurlijk. Maar het wil ook zeggen, heel wezenlijk, u en ik, als wij in deze wereld denken, ik zet mijn leven neer en dit wordt iets goeds. En straks kan ik met tevredenheid terugkijken. En dan heb ik ook met een mooi Zwitserlevengevoel ook nog een heleboel moois voor me. En dat is het dan. En dan zal ik ook nog met tevredenheid mijn ogen sluiten. Gaan we eens praten met oudere mensen, zou ik zeggen. Dan hoor je wel andere dingen. Nee, wij krijgen ons leven niet goed. Als je ouder wordt, en je hoeft niet eens oud te zijn, je kunt ook jong zijn en gehoord hebben van die Tim Ribberink. En ineens bedenken van dat heb ik dus ook gedaan. Hoe zou het met die en die zijn, die zat 10 jaar geleden bij mij in de klas. Maar één ding. En dat je daarmee rondloopt, je denkt, ik kan dat nooit meer goed maken. Ik heb iemand in een hoek gezet. Ik kan het nooit meer goed maken. En al die andere dingen die er in u en jou en mijn leven zijn, dat je wel eens gekeken hebt, die website die je bezocht hebt deze week. En die je nog eens bezocht hebt. Hoef het niet over te hebben. We weten het allemaal. Of dat koopgedrag. Er zit zoveel in mijn leven en langs God heen en buiten God om. Ik krijg dat niet goed. Nee, zegt Paulus ook, opstanding. Vanuit deze Heer Jezus Christus is voor jou door de dood heen gegaan. Hij is opgestaan en vanuit die opstanding zoekt God je op. Door zijn geest om je deel te geven aan een nieuw en ander leven. Een leven waarin je leert zeggen, oh, wat een zucht van verlichting. Mijn troost in leven en sterven is, ik ben niet meer van mijzelf. Ik leef niet meer in mijzelf en uit mezelf. Maar ik leef in God. Ja, dat was op een bepaalde manier altijd zo. Maar nu mag ik zeggen, ik leef in mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. En ik beweeg mij in hem. Hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. Moet je je voorstellen, moet je mij kennen van binnenuit. Wat een mens. Ik wil overal voor leven. Niet voor hem. En ik doe het. En hij doet het door zijn geest. En ik besta in hem. Er kan nog niet eens een haar van mijn hoofd vallen. Of deze God heeft het gezien en in zijn handen. Ik ben geborgen. In die God die ik mag kennen. Kijk, dat is de boodschap van Paulus op de Areopagus. En dat is de boodschap ook voor ons vanmorgen. Dus je ontkomt niet aan God. Dat was het vanmorgen. Maar ja, dat is het negatieve. Het positieve is, laat je vinden door hem in Christus. Deze mens, Zoon van God, voor mij gekomen, geleden, gestorven, opgestaan uit de doden. Laat je leven vinden door hem. Laat je vinden door hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En kom thuis in hem. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen ook dankzegging en voorbeden doen. Dankzegging voor de geboorte van Barendina Cornelia, roepnaam Vera, op 7 november jongstleden, dochtertje van Johan en Wendy Schuurman Uphuis van de Faberhof 2. We willen danken dat onze zuster G. van Manen Roelofsen van de Pedicaanstraat 37 na een geslaagde knieoperatie thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen voorbeden doen voor onze zuster Haupst Donkelaar van de Marsmanlaan 13. Die wordt opgenomen in het ZGV voor algeheel onderzoek. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige Heer in de hemel, wat we vanmorgen uit uw woord hoorden, daarvan geldt dat dat toch niet helemaal bij ons echt eigen is geworden. We zitten zo in elkaar, zoals ook die mensen in Athene, dat we denken dat u ergens bent waar we heel bewust heen moeten gaan. En op andere momenten van ons leven bent u er dan niet. We denken, we doen alsof u nog iets nodig hebt en ook wel blij bent dat wij er althans nog zijn. U weet hoe dat is, dat je erop betrapt, een gevoel van tevredenheid toch, waar je ook wel weer van schrikt. Wij zijn er dan tenminste. En dan zegt u tegen ons, je bent al lang in mij. En jij niet alleen, maar alle mensen. Wat een geweldige boodschap is dat, Heere, ook voor onze omgang met andere mensen. Wij hoeven u niet eerst te brengen aan mensen die niks met u hebben. Maar we mogen luisteren naar de diepe onvrede en het zoeken en het tasten binnenin mensen. Zo mogen we met onze kinderen omgaan. Zo mogen we met de mensen die u ons toevertrouwd hebt omgaan. Dat we geloven dat u allang bij die ander bent. Dat u in die ander bent. Wij bidden u, Heere, dat u ons geeft dat wij zo naar onszelf luisteren in u en luisteren naar de ander. En dat we dan weten neer te zetten in deze tijd. Niet een manier van leven die we uit onszelf moeten presteren en neerzetten. Maar die ongelooflijke boodschap dat u, toen wij al tastende u niet vonden, naar ons toegekomen bent. U zult deze wereld oordelen. Het hangt ervan af wat we met die boodschap doen. We bidden u, Heere, zoals we hier zijn, wilt u geven dat niemand van ons er langs heen leeft. Dat niemand van ons er de schouders over ophaalt. Dat niemand van ons overgaat tot de orde van de dag. Maar wilt u geven dat we, als u de wereld wilt oordelen in Christus. En zegt, vind je leven in hem. Als u tegen ons zegt, je maakt je leven niet waar, maar in de opstanding van Christus mag je jezelf geborgen weten. Dan bidden we u dat we niet ons heil verliezen, teloor laten gaan, door op zo'n grote zaligheid geen acht te slaan. Heere, zoekt u ons en wilt u geven dat we in deze tijd, waarin we zoveel schouderophalend aan u voorbij gaan zien, wilt u geven dat wij van binnenuit ontdekken dat u niet een God bent, alleen maar op bepaalde terreinen van ons leven. Maar dat wij echt dat voor onszelf ook beleven en kunnen uitdragen. Dat we in u leven, bewegen en zijn. Dat het een vreugde is. Dat, als ik u mag kennen, dat we dan ook niet meer verloren gaan. Dat we in u geborgen zijn. Dat zondag een van de catechismes uitleg is van onze tekst. Heer Jezus, u komt naar ons toe. Ik ben de opstanding en het leven. Wilt u geven dat we het leven vinden in u? Wilt u dat geven door uw geest? Wilt u zo in deze tijd bij ons En bij al die mensen die we voorbij zagen gaan. En al die anderen. Wilt u deze dingen werken. Heren, wij willen u ook danken en bidden. We danken u voor de geboorte van nieuw leven. Barendina Cornelia. We danken u dat u het leven hebt gespaard van de moeder. Dat u een kind in deze wereld tot aanzijn hebt geroepen. Wij bidden u dat zij mag opgroeien tot een meisje, een vrouw, die haar naam echt mag dragen. Vera, zij die waar is. En we bidden u dat ze dat mag doen vanuit u, Heer Jezus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. We bidden u, geef dat allen die om haar heen staan. Zo ook haar mogen voorgaan en haar ook mogen leiden en opvoeden en brengen bij u die de waarheid zijt, de betrouwbare, degene bij wie we met alles wat er mis en verkeerd is in ons leven alleen terecht kunnen. Heren, wij zeggen u dank dat onze zuster Van Manen thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat de operatie een goed verloop heeft gehad. We danken u voor uw trouwe en genadige zorg over haar leven. En niet alleen dat van haar, ook van haar man en kinderen en kleinkinderen. Wij prijzen uw goedheid. En we bidden u, geef dat we met die dingen ook altijd weer bij u terecht kunnen. En ons verwonderen over het goede wat u hebt gedaan. Heer, we bidden u ook voor onze zuster Haupst, als zij wordt opgenomen voor onderzoek, op haar hoge leeftijd. We bidden u voor haar en voor haar man, voor de kinderen en kleinkinderen. We bidden u, gaat u met haar mee? Wilt u artsen en alle betrokkenen inzicht geven? Wilt u ons verblijden door uw goedheid? Maar laat ze bovenal mogen weten, in die diepe, door u, Heer Jezus Christus, bepaalde en gevulde zin, dat ze daarheen gaat en in u mag leven, zich bewegen en ook bewogen worden en bestaan voor nu en altijd. Heren, gedenk ons zo en wil onze dank aanvaarden en ons gebed verhoren. In Jezus' naam. Amen. Wij brengen onze gaven bijeen en zingen daarna als ons slotlied Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.